Hallo, sir.
Hallo, hallo.
Hoe is het ermee?
Ik dacht dat jij alweer ging oefenen voor een Engelse podcast.
Ja, dat moeten we nog doen, hè. Episode 72. Zo ga ik praten dan.
Ja, met een soort...
Nep Engels accent.
Brits accent.
Nep.
En dan ga ik als een redneck praten.
Dat is goed.
Ja, ik wil over dat vallen.
Ik was vandaag, tijdens het lunch maken, was ik... extra's aan het kijken. Die serie van Ricky Gervais. Het is echt zo grappig. Het is echt briljant. Wat een aanrader.
Ricky Gervais sowieso echt goed.
Ja, die gast maakt echt goede shit.
Hij is ook helemaal niet politiek correct.
Nee, dat is het mooie ook. Ja, dat gewoon, ja. Het is gewoon echt hele goede edgy grappen. En die waren toen al een beetje edgy. Maar nu is het, ik heb het idee dat echt Dat je echt duffer is geworden. Dat mensen echt zo echt overgevoelig en zo. En dan mag allemaal shit. Het is echt zo'n ding van die rechtse partij. Oh, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Maar er zit wel echt een soort kern van waarheid zit er wel in.
Ja.
Het wordt niet gewaardeerd. Je mag het zeggen. Maar het wordt niet altijd gewaardeerd als je het zegt. Het wordt gewoon te serieus genomen allemaal. Dus dat is meer
dat is het vooral. Ja, dat wordt allemaal zo tussen. Had je dat nog meegekregen? Weet je toch? We hebben over dat gebeuren met die... Met die supporters die zich dan al verkleed als Ruud Gullit in 88.
Nee.
Ja, er waren dus wat Nederlandse supporters. En die hadden zich dus verkleed en als Ruud Gullit. Zoals die eruit zag in 88.
Ja.
Maar die hadden dus...
Ik zag een jochie zitten op tv volgens mij. Op die beelden.
Ja, je weet wel een beetje hoe hij er toen uitzag. Ja, met dat haar en die snor en zo die hij toen had. Maar ook een beetje bruine schmink.
Ja.
Nou ja, toen ging heel Twitter alweer los van over blackface en weet ik dat het super ill was. En toen vroegen ze die Ruud Gullit wat hij er dan van vond. En dan zei hij, oh, ik vind het wel eervol eigenlijk. Ik vind het wel leuk.
Je hebt van die echt fucking coole video's van zo'n gast die verkleedt zich dan allemaal van die... Van die minorities in Amerika. Eentje was van, had iemand zo'n Indianen outfit aangedaan. En hij was een Mexicaan oud. Hij deed dat allerlei dingen deed. Maar dan had hij volgens mij van die Mexicaanse kleren aangetrokken of zo. En dan ging hij dan op zo'n campus in Amerika mee rondlopen. En dan vroeg hij aan iedereen wat vind je van mijn outfit? En de mensen allemaal van, het is cultural appropriation. Kan echt niet, zo offensive. En dan ging hij naar zo'n Mexicaanse straat of zo. En dan zei hij, wat vinden jullie van mijn outfit? Zei, echt geweldig. Fucking nice. Dat is wel echt cool, man. En dan... Maar hij is echt helemaal blij. En dan moet ik elke keer denken van...
Appropriations heb ik echt nooit begrepen.
Nee, dat is fucking bullshit.
Maar... Ik kan me nog wel voorstellen voor als je bijvoorbeeld echt dingen die voor een bepaalde cultuur echt heilig zijn of zo, of een hele belangrijke functie hebben, zo'n hoofdtooi bij de Indianen, dat als je daar dan mee gaat rondlopen in carnavalskleding, dat nog een beetje beledigend over kan komen, dat je dan je haar niet op een bepaalde manier zou mogen doen.
Ja, dat soort
dingen. Dat vind ik wel echt dik. Oh ja, jij mag niet je haar zo invlechten. Want
dat is echt zo'n bullshit.
Dat vind ik heel raar.
Ja, en wat...
Alsof je dat ook niet los van elkaar kan bedenken of zo. Alsof dat...
Nee.
Omdat één
iemand... Ja, dat vlechten, dat is zo ingewikkeld.
Dan de rest van de wereld mag dat niet meer, hoor. Want wij hebben het ooit gedaan. Ja. Voor zover die lui dat al zelf zeggen. Want zoals je net al zei, het is...
Ja, nee, dat is het ook.
Andere mensen die er wat van vinden... In plaats van de mensen zelf.
Ja,
je kunt altijd wel iemand vinden die ergens die daar boos over is natuurlijk, als je je best doet.
Ja, dat is gemakkelijk zelfs.
Met Twitter en dergelijke, daar vind je ook alle mensen die...
Ja, voor elk standpunt heb je wel een gek die het claimt.
Ja, precies. En dan ze verzamelen zich, zeg maar, ook op Twitter en dat soort plekken.
Ik snap de irritatie die je kunt hebben dat als iemand het gewoon iets van je cultuur verkeerd doet of zo. En dat dan op zo'n hele domme manier of zo. Van, ik heb dat heel vaak als op tv bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij Friends en zo, maar ook gewoon bij allerlei anderen. Ook bij Austin Powers. Dan heb je mensen die zogenaamd een Nederlands accent hebben. En bij Friends was het echt zo'n Pools accent. En ook bij Austin Powers was het gewoon een Duits accent. En dan vind ik het gewoon dom, weet je wel. Maar om dan helemaal zo beledigd te gaan doen, denk ik van, ja, jezus, dat is gewoon niet Nederlands. Maar ja, het zal wel.
Nee, precies. Maar ja, daarvan kan je al zeggen van, ja, dat is niet echt belangrijk of zo, vind ik wel. Maar...
Ja, ook, ik heb het bijvoorbeeld ook met Grieks eten of zo. Als dat gewoon echt op een slechte manier bereid wordt, dan denk ik van, jezus, wat een boer. Ik denk ook dat Italianen hebben dat ook gewoon met slechte pasta, weet je. Dat merkte ik ook bij die, ja, bij die campingtrip. Dan kregen we pasta en de Italianen waren zo, ja, dat is echt kut. Dus, ja. Ja, dus dat is gewoon zo'n ding wat je gewoon goed kent. En als iemand daar dan een soort gooi naar doet om dat dan te bereiken. Maar je kunt het natuurlijk ook beledigen. Dus wat je zei, als je dan van die heilige outfits of zo van allerlei culturen, als je die dan aan gaat doen en dan dat gaat bespotten of zo. Maar dan is het ook bedoeld om beledigend te zijn. Ja, maar mensen gebruiken het ook op een moment dat iemand het eigenlijk gewoon als een soort ode aan een cultuur doet of zo. Dus stel je voor, iemand gaat muziek maken uit een bepaald land of zo. Ja, ja, dat is dan is dat niet precies zo en niet zo goed. En dan is dat misschien in zo'n land dan, oh ja, nee, dat mogen alleen mensen die een speciale opleiding hebben gehad, weet ik veel. Maar dan is diegene niet beledigend bezig, weet je wel. Die vindt dat gewoon mooi en die wil het gewoon delen. Zo kun je het ook zien.
Ja, nee, precies. Dat is het ook. Hetzelfde als... ik bedoel, ja, goed, misschien zijn ze daar ook wel heel erg boos over, die Italianen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar zeg maar, in Italië hebben ze de espresso en al die afgeleide melkdrank en zo, daarvan bedacht, zo'n beetje. Maar die worden... die worden niet op een manier gedronken in de rest van de wereld als dat zij legitiem vinden, zou ik maar.
Ja, ja.
Dus bijvoorbeeld 's avonds na het eten een cappuccino nemen of zo is in Italië echt nog dom, maar dat wordt hier gewoon in Nederland is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar goed, hier is het ook de normaalste zaak van de wereld dat een of andere stagiair zo'n koffiemachine bedient. Dat zie je in Italië ook echt niet gebeuren.
Nee.
Ik weet nog één keer toen ik in Italië op vakantie was, was er zo'n... en er was notabene gewoon op een camping. En dan hadden ze dan ook echt zo'n vetlijp espresso-apparaat gewoon in het restaurantje van... Of ja, kantine-achtige ding van de camping, zou ik maar zeggen.
Maar ja, en er was, in Nederland gewoon zo'n Senseo-apparaat hebben staan.
Ja, precies. Ja. Er stond dan zo'n stagiair die... Ja, ik bestelde dus een koffie en die... of zo'n vakantiekracht of iets ergens, weet je wel. En ik bestelde zo'n koffie en die... Hey, zag diegene al een beetje om zich heen kijken, maar er was verder niemand in de buurt. En toen dacht hij van, nou ja, dan ga ik toch zelf maar iets... Die liep naar de machine toe en die begon, zou ik maar zeggen. En toen kwam er dus die eigenaar of degene die daar dan vast werkte. Zo, die duwde die gast echt meteen zo weg bij de machine. Die daar... Ja. Dat mag je alleen maar doen als je de skills hebt, zou ik maar.
Kan het nog wel waarderen, weet je wel. Het is gewoon... Het is wel lachen.
Dat is, maar dat is ook gewoon een beetje kwaliteit van eten en drinken hoog in het vaandel hebben staan. Ja. Dat is echt totaal niet Nederland eigen.
Nee. Maar het is ook wel show, hè, voor een groot deel. Ze hebben ook wel die culinaire politie ingesteld in Italië. Dus die gaan al nu rond of zo, ook in Europa. En dan gaan ze volgens mij naar een Italiaanse restaurant en daar dan beoordelen of het zich wel Italiaans mag noemen of zoiets. Dat soort shit is wel... Want ze hebben bijvoorbeeld ook heel veel van die regels van wat je wel of niet mag doen. Ja, je mag geen gerechten maken waar je ui en knoflook in allebei in doet of zo. Dat soort bullshit. Ah, ja. En ook allerlei regels over allerlei gerechten die dan... En, dat doen ze net of...
in Frankrijk gaan eten.
maar dat doen ze dus allemaal van die zogenaamde wetten omtrent hoe je kookt. Maar als je dan het oorsprong daarvan gaat achterhalen... komen heel veel van die dingen gewoon uit Amerika, zo, die ze dan pretenderen dat die dan heilig zijn in Italië. En die regels zijn dan ook, weet ik veel, 20 jaar geleden of 30 jaar geleden in een van de kookboeken een keer geopperd. En dat doen ze allemaal net of dat allemaal sinds 1100 nog wat zo was. Maar dat is ook gewoon bullshit. Dat is gewoon dan hooguit 80 jaar oud iets. Weet je. Dan denk ik van ja, doe even rust. Maar goed, genoeg over Italianen.
Laten we gaan naar DHH.
Nee, ik had geteased met Kamal, laten we die dan. Ik had Elm Trail gedeployed naar elmtrail.com. Ik kon er wel achter nog wat dingetjes die ik wil fine-tunen. Maar over het algemeen heb ik het draaiend gekregen. En dan met Kamal allemaal. Dus ik heb Kamal gebruikt voor de deploy. En ik moet zeggen, het is best wel slecht gedocumenteerd. Dus ik heb uiteindelijk ook een, even voor de snelheid ervan, even Kamal handbook gekocht die iemand geschreven had. Uiteindelijk viel dat ook wel een beetje tegen. Maar er staan wel wat handige dingetjes in die anders te veel moet gaan zitten uitzoeken en zo. Dus op zich wel nice. En ja, er zijn gewoon echt dingen die niet goed gedocumenteerd zijn. Dus je hebt Als je bijvoorbeeld Postgres installeert, dat staat dan in de documentatie wel. Maar je hebt nooit alles in één keer goed geconfigureerd. En in de documentatie staat bijvoorbeeld dat je dan Kamal Setup moet draaien. Maar als die Kamal Setup al één keer gedraaid hebt en je wil bijvoorbeeld naast Postgres ook Redis toevoegen daarna, dan moet je weer een ander commando draaien, maar dat staat dan weer niet gedocumenteerd. Dus daar moet je dan een beetje achter gaan zitten komen. En er is ook een Discord groep waar je dan allemaal van die vragen kunt stellen of gewoon kunt vinden van mensen die dat eerder gesteld hebben. Dus dat valt eigenlijk best wel tegen. Dus ik vind dat daar wel meer moeite in kan gaan. Maar al met al heb ik het gewoon draaiend. En dan kan ik wat edits maken en dan draai ik deploy commando en dan is het binnen, weet ik veel, soms binnen een minuut. Dan heb ik weer een nieuwe versie gedeployed op die server. Hetzner. Werkt allemaal echt prima.
In de meantime even een accountje gemaakt.
Nice.
Even uitspelen. Nice. Ik probeer. Ik zeg hallo en dan krijg je een Duits antwoord. Dus dat is op zich mooi.
Nice. ik heb gebiased naar Duits. Nou ja, dat is een van die dingen die ik nog even moet dichttimmeren.
Maar is het nu niet dat ik al gewoon... Moet je misschien uit de podcast knippen waar gewoon jouw enorme kosten kan jagen.
Ja, het kan wel. Ja. Nee, maar ik heb maximaal 18 euro per maand staan. En ik heb 2500 euro te goed van OpenAI. Dus valt allemaal wel mee. Maar nee, klopt. Dus dat is een van die dingen die ik even moet gladstrijken. Even die, überhaupt heb ik daar nog niet heel lang over nagedacht. Voor die onboarding flow. Wanneer het moment dan is dat je moet betalen, daar hebben we het wel eens over gehad. Maar ik moet hem nog even dichtgooien, op zijn minst e-mail validatie moet doen en ook gewoon even met een environment. Ik denk gewoon even die sign-up gaat disablen voor een tijdje. En dan
ben ik blij dat ik snel een account heb.
Ja, ik wees er snel bij. Voordat deze live gaat, heb ik dat hopelijk een beetje beperkt. Het werkt op zich. Als het goed is, werkt het wel. Ik ben benieuwd naar of je nog bugs vindt. Waarschijnlijk wel. Dus laat ze maar weten. Merkte wel dat mijn dropdowntje niet lekker werkt op Safari. Dus ik heb zo'n dropdown gemaakt van in de hoek. Als die dropdown klikt waar je organization kan managen en zo. Die werkt gewoon niet in Safari. Dat is wel even een bummer. Dan moet ik daar weer extra tijd in steken. Oh, je hebt mij ook. Ik mag in jouw team. Dat is ook wel nice.
Ja, nice.
Team invite van Arjan. Dus dat werkt ook. Kamal, werkt wel echt goed.
Nou, ja, ik vind nog geen bug zo snel.
Maar ik heb er wel eentje met die sign-up. Maar
ik ben wel mijn oude chat kwijt als ik naar een team ga.
Wat bedoel je?
Oh nee, wel. Die ben ik kwijt.
Zo.
Hij heeft mijn chat niet bewaard.
Dat hoort wel. Moeten we eens achterhalen. Als het goed is, bij een reload die pagina's. Hoezo als je naar een team gaat, wat betekent dat?
Zie je dit?
Ja, staat hier geen chat?
Dit is hem. Ik had hem niet herkend vanwege die titel.
Ah ja, die maakt hij automatisch aan. Greetings from the chat committee. Jij zei hallo. Hallo, wie kan ik Ihnen heute helfen? Ik ben geen Duitser. Geen probleem. Hoe kan ik je vandaag helpen?
Ja. Oh. Ja, werkt prima.
Ja, toch? Hey, wacht, nice. Firefox. Even kijken of die dropdown werkt. Ja, die werkt wel, anders had je mij geen invite kunst. Fucking Safari weer, hè? Het lijkt wel gewoon IE of zo. IE 11 of IE 6.
Ook een dropdown? Ik had hier...
Ja, die dropdown links is waar TechFiction staat.
Ah ja, nee, dit werkt gewoon.
Nou, is maar...
Niet inklappen als je weer opnieuw klikt. Dus ik weet niet of dat loopt.
Nee, dat was bewust. Dat is een bewustie.
Ah, nice.
Ja, maar uiteindelijk is het dus...
Gezien.
Wat zeg je?
Met nog wel even een andere image bij, maar verder... Legit toch?
Ja, lijkt me wel. En je kunt dus, even kijken, met Kamal was dus, krijg je ook Let's Encrypt. Dus kun je domeinnaam met Let's Encrypt beschermen. Of beschermen, gewoon HTTPS'en. En even kijken, ik kon ook gewoon zo Redis erbij hangen. Je moet best wel wat meer config doen dan dat op de documentatie, dat de documentatie doet lijken. Maar, en wat ook wel nice gedaan is met die met environment variabelen managen, dat je gewoon lokaal .env gebruikt, maar dat zit dan ook weer je lokale install in de weg. Dus dan clasht dat weer een beetje. Dus dan moet je dan wel weer, als je er niet van scratch over nagedacht hebt, dan kom je erachter op het moment dat je Kamal dus introduceert. Dus ik hoop dan, dat als dat in Rails 8 is, dat allemaal standaard, dan hoop ik dat een beetje gladgestreken is. Dat als je een nieuw project start, dat dan een deel van die Kamal dingen al wat smoother is. Ik zie dat je allemaal te druk bezig bent om naar mij te luisteren.
Nee, ik luister wel. Ik was ondertussen aan het uitproberen allemaal. Kijk, mooie afbeelding erbij.
Ja, het is echt prachtig. Het is echt geweldig. Je kunt ook assistants maken.
Nou, dat zal ik zo ook eens proberen.
En delen met mij. Ik zit straks in je team. Dus dat is ook nice. En je kunt documenten uploaden en daar dan weer tegenaan chatten.
Dus
nou, je kunt gewoon door mijn chat zoeken. Dat is wel een nice bug. Maar goed, dat we deze nog niet... dat deze nog... Rijn, ik krijg een error dat je hem niet mag zien misschien. Maar goed dat hij nog niet live gaat.
ik ben... beschouw mij maar gewoon als de beta-tester.
Ja, zeker. Zeker. Oh. Ja, je had de vorige aflevering had je ook mijn rap al binnen 10 seconden gehackt. Dus dat is wel nice. Ja, zie maar. Het is wel... Dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar waar DJ het over had, vind je niet?
Ja, nee, laten we dat doen. Ik zal mijn scherm maar stoppen met delen.
Ja, je had het artikel gedeeld. Ik had die tijd geleden ook al gelezen. En de headline was...
Ik ook, mijn collega die stuurde hem weer opnieuw door. Dus
werd weer getriggerd. Even kijken, waar hebben we hem? System tests have failed, is de titel.
Ja. Lekker dramatisch. Lekker meteen...
DHH style.
Ja, precies. De titel is lekker clickbaity en een beetje zo van... lekker contrair. Een beetje mensen gelijk met een soort boos gevoel.
Ja, nou wat?
Maar de uiteindelijk artikel is wel iets genuanceerder. Hij zegt ook voor de regel die ik las, waarbij dat het meeste tot uiting komt, is dat hij zegt van... I'm not advocating you throw out all your system tests, just you know most of them. En ja. hij zegt eigenlijk van je moet meer gebruiken voor de top level smoke tests. En niet voor allerlei situaties eigenlijk. Dat is het eigenlijk.
Wat ik wel leuk vind aan het artikel, in ieder geval dat het begint met het begin. Dat hij grote hoop had. Voor het concept van dus dat je een headless browser gebruikt en door dingen heen klikt. Maar dat hij vindt dat hij uiteindelijk dat hij gewoon te veel false negatives krijgt. En dat ook te veel timing issues in JavaScript zitten. En ik herken wel veel van het verhaal. Dus ik ken een hele hoop tests die we hebben die falen dan soms. Of die falen dan bijvoorbeeld wel op CircleCI, maar niet lokaal. En het klopt wat hij verder zegt dat het vaak te maken heeft met setup en zo. Maar toch vind ik wel... Ik herken me niet helemaal in de conclusie. Dat het dus niet de moeite waard is. En ik kan me voorstellen dat het ook te maken heeft met Basecamp. Is best wel een simpele applicatie wat dat betreft. En wij hebben onze belangen bijvoorbeeld bij Gabuni zijn de belangen veel groter. Dat je dan... Dat het bij ons blijft werken. Dan dat bijvoorbeeld iemand, weet ik veel, bij hen zijn to-do-lists of zo. Goed, e-mail zou je kunnen beargumenteren dat nogal erg belangrijk is. Dus ik herken wel een deel. Ik herken wel de troubles, zeg maar niet per se de conclusie over de payoff dat die er niet zou zijn. Want die zie ik wel degelijk. Maar ja, goed, uiteindelijk zegt hij ook van ja, er moet een balans zijn. Ja, dat is altijd waar. Dat is een beetje makkelijk wat dat betreft.
Nee, klopt. Ja, het is een beetje... hij zegt van... Dat ze dan super veel tijd kwijt zijn aan die dingen fixen. En ik snap ook wel dat het soms echt heel irritant is. Zeker als iets dan bijvoorbeeld op je CI stuk is en lokaal niet of andersom.
Ja, en dat is dan meestal een verouderde versie van Chrome door een update van Capybara.
Dat het in één keer stuk is na een Chrome-update of zo. Ja. Maar heel veel van die dingen die kun je ook wel weer enigszins automatiseren dat het wel legit werkt. Is dat je er altijd zorgt dat die versies in sync zijn en zo. Dat zijn wel, is wel wat tooling voor. En ook voor die timing issues heb je wel een hele legit gem trouwens. Die tegenwoordig gebruikt. Ik weet niet of je die kent. Ik kan nu alleen natuurlijk zeker Lockstep heet die. Capybara Lockstep.
Okay. Even kijken.
Dat is eentje die specifiek is om dat soort timing issues te voorkomen.
Capybara Lockstep?
Ja, dat is van Macandra. Dat is zo'n...
Het is consultant.
Oké, waarschijnlijk wel. Die, die maken heel vaak van die blogs en van die Rails snippets en allerlei van dat
soort. Ja, een boek hebben ze ook over... Ik weet niet meer welk boek het was, maar dat was echt een legit boek. Heb ik een keer gelezen.
Maar die hebben dus ook Capybara Lockstep en... Maar het blijft natuurlijk nog steeds irritant dat je allemaal van dat soort dingen dan nodig hebt om het een beetje stabiel te krijgen. Maar uiteindelijk, en het kost ook zeker wel wat tijd. Maar manueel testen, zeker als je een grote applicatie met veel pagina's hebt, dat kost ook echt ziekelijk veel tijd. Ja. Dat ga je ook gewoon realistisch gezien niet iedere keer doen.
En ja, dat staat me ook een beetje tegen aan die conclusie. Dat dan zeg van, ja, nee, je kunt beter human tests doen.
Ja, dat, ja,
als
wij,
een soort
maar wij
alternatief.
Doen nou notabene unit tests. Hè? Ik weet niet of jullie dat doen, maar wij hebben dus bij elke PR zou maar gewoon de review en daarna nog iemand die het manueel test voordat het gemerged wordt.
Maar het blijft wel. Ik wil kijk wat je net deed. Je had ook een paar bugs al direct gevonden door gewoon door het feit dat jij het niet gebouwd hebt en dat je bijvoorbeeld niet altijd in datzelfde account zit te testen en dat je eens een keer een search doet vanaf een ander account en dan opeens zoekresultaten ziet van mijn account en dan ook nog een keer. Als ik dus wel met twee accounts had getest, had ik waarschijnlijk die chats niet van elkaar kunnen onderscheiden. Omdat het dan allemaal van die bullshit flut-tests waren geweest. Van die flut-chats die ik had gemaakt om een beetje mee te testen. Dus had ik misschien nooit herkend. Terwijl jij hebt maar één chat en dan doe je een search en dan zie je opeens veel meer chats. En dan, oh ja, kut, dat is een bug. Dus wat dat betreft, dat is ook zijn punt waarschijnlijk beven. En hij linkt ook door naar een artikel. Er staat onderaan Embrace the Human Element of System Testing. En dat is een wat ouder artikel, 2017, wat hij had geschreven. Dat ze dus twee human testers hebben aangenomen bij Basecamp. En dat is ook een beetje het hele punt. Ze verdienen zoveel geld ook dat ook de moeite waard is. En ik geloof zeker dat je daarmee nog betere software kunt bouwen. Dat zeggen ze ook.
Nee, dat ervaren wij ook al zo. Dus wij hebben dus één persoon die heeft ook echt een testachtergrond, zeg maar. Maar die is developer geworden. Maar die doet dus nog steeds daarnaast dus ook testen van PR. We hebben een relatief klein team, dus dat is nog te doen, zou ik maar naast het developer, om dan gewoon de pull request nog even te testen na het reviewen. Dus als de code review gewoon helemaal goed is en alles, dan gaat hij het dus gewoon nog een keer als een tester eigenlijk er doorheen klikken en dingetjes uitproberen. En dan vindt hij toch vaak nog wel wat dingetjes. Soms ook gewoon iets wat niet helemaal logisch in de UI zit of zo. Het zijn niet altijd echt hele grote dingen, maar het maakt het wel gewoon wat beter. En dat we hadden dat voorheen, dus dat we dat bij zo'n deploy deden. Dus dat je dan op staging, voordat dat dan naar productie ging, dat dan nog een keer getest werd.
Mm-hmm.
In een soort acceptance test.
Nee.
Maar dat is super irritant, want dan ben je dus iedere keer, dan heb je dus zo'n pending deploy totdat die dan getest is, zeg maar. Die dan, en als er dan nieuwe dingen gemerged worden die live moeten en zo, dan is dat heel irritant. Dus nu heb je eigenlijk gewoon het systeem van zodra het gemerged is, dan is het dus en gereviewd en getest manueel. Dus dan is het al door de acceptance test heen. En mag dus eigenlijk altijd de head van main, zou ik maar zeggen, mag naar productie. Wat wel heel erg chill is. Maar goed, dat is even een zijstapje van het
artikel. Wij hebben dat ook. Maar eigenlijk moet de developer die een review doet ook die test doen. En je merkt wel echt dat er mensen zijn die dat echt goed doen. En er zijn mensen die misschien niet doen of gewoon slecht doen.
Ja.
Maar ik denk dat als je dat merkt, dat je dan, ja, dan moet je gewoon echt na gaan denken over, mag jij nog wel testen? En dan kun je misschien ook op een gegeven moment ook gaan afvragen, oké, wacht even, als ik een developer heb die niet eens kan testen, dan kost me dat eigenlijk wel geld voor die developers die wel mogen testen en kunnen testen. En jij kunt dat niet. Want ik kan voor jouw salaris ook iemand aannemen die dat wel fatsoenlijk doet. Dat is ook nogal redelijk. Want neem gewoon die moeite, weet je wel.
Het is grappig, diegene die test, die test is altijd best wel grondig. En hij haalt er ook, dan is ook echt wel dingetjes uit. Maar het werk wat hij zelf oplevert, daar zitten vaak foutjes in die wanneer hij dat zelf op die manier getest had, zeker gevonden zou hebben. Dus dat is toch wel.
Ja, nee, ik bedoel ook de reviewer moet het testen. Dat was mijn punt. Niet de developer zelf, want dat verwacht ik ook. Maar dat is zeker waar wat je zegt. Dat, een beetje zoals je, weet ik veel, het huis van de loodgieter of zo. Dat daar misschien ook wel een lekkende kraan is.
Nee, precies. En ook wat je net zei, met bijvoorbeeld, toen ik jouw applicatie door ging klikken, dan vind ik toch gelijk dingen. Omdat het is gewoon heel anders als je het gebouwd hebt. Dan zit je er gewoon te dicht op.
En er wordt ook heel vaak gezegd, ja, dan weet je zeg maar waar je op moet klikken, zodat het niet stuk gaat. En dat klinkt dan altijd alsof je dat dan bij een demo of zo dan probeert te verhullen dat het niet goed werkt, omdat je het wel weet. Maar het is meer alsof je bijvoorbeeld bij een of ander fragiel voorwerp werkt, waarvan je weet van, oh ja, als ik daar te wild mee omga, dan valt weer die voorkant eraf, of weet ik veel. En dan dat je daar dan zo heel voorzichtig mee hebt leren worden of zo op zo'n bepaalde manier. Terwijl een nieuwe gebruiker die het nog nooit gezien heeft, gaat gewoon alles klikken en allemaal file uploads doen die niet de bedoeling zijn. Maar allemaal dat soort dingen. En dat maakt wel dat je in een unieke positie zit als tester. Dus wat dat betreft heeft DHH zeker gelijk daarin. Dat er gewoon echt veel value zit in de mensen die testen. Maar ja, en hij zegt ook van ja, gooi de meeste maar weg. Maar ja, toch vind ik wel.
Nou, ik vind hem een beetje te.
Nee, ja, veel vind ik een onzin.
Het kan ook prima zijn dat voor hun applicatie wel prima is. En ik moet wel eerlijk bekennen dat wij niet zoveel controller tests hebben. Dus het kan ook best wel zijn dat het dan misschien wat redundanter is of zo. Maar mijn ervaring met controller tests is dat die toch vaak dingen misten die system tests wel, hadden. Dus, dus ja.
Het is ook wel echt irritant hoor. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Elmtrail met zo'n chat, dan heb je zoveel timing dingen die gewoon mis kunnen gaan.
Ja,
en dan,
nee, precies.
En dan kun je denken, ik heb ook tot nu toe ook gewoon de approach gehad van, ja, weet je, ik test het gewoon met de hand door en dan zie je ook gewoon dat er wat dingen in zitten. Maar bepaalde dingen doe ik gewoon, beschrijf ik nu vooral even controller test voor, omdat het gewoon sneller is. Want het is echt gefuck met Capybara allemaal JavaScript dingen testen. Het kost inderdaad echt veel tijd. Dus voordat je echt zeker weet hoe je de UI wil hebben en welke features je allemaal wil hebben, is het echt een grote tijdinvestering. Dus wat dat betreft ben ik het met hem eens. Maar om dan te zeggen system testen failed, vind ik echt veel te ver gaan. En ze zeggen ook van ja, gooi niet allemaal weg, maar de meeste, ja, waarom zou ik iets dat gefailed heeft dan? Dus dat vind ik het is een beetje goedkoop op deze manier.
Nee, precies. Ja, vooral die titel is lekker clickbaity.
Ja,
het artikel zelf, ja, er zitten wel wat punten in die oké zijn. Die kloppen zo maar. Maar ja, goed, die zijn ook makkelijk te maken. Iedereen die een tijdje met system testen heeft gewerkt, die kent die problemen.
Ja, precies.
Maar ja, goed, hij brengt het een beetje van alsof je er minder dan niet bij stilstaat van, is dat wel logisch om dat dan maar te blijven fixen? Nou goed, ik denk dat in ieder geval, ja, wij hebben daar zeker ook wel eens bij stilgestaan, maar toch elke keer wel de afweging gemaakt van, nee, ik vind, het is het wel waard.
Ja.
En hij maakt er kennelijk een andere afweging, maar goed, dat kan.
Ja.
Dat is prima, maar
we hoeven het er niet mee eens te zijn.
Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het vaak met betrekking tot dat TypeScript gebeuren was ik het grondig eens. Maar,
ja, ik vond een sterker artikel over testen laatst was dus dat hij die tests lokaal trekt. En daar hebben we het al over gehad. Er was een best wel nice script geschreven waarbij hij de testsuite lokaal draait en hem dan wel markt als gedraaid op GitHub. En dat vind ik een veel sterker argument. Dat je dan, kijk, wij zijn best wel aan het klooien elke keer met van die issues die alleen maar op CircleCI plaatsvinden en lokaal niet. En dan, dat is de moeite niet waard. Want het is niet alsof de hosting CircleCI is. Dus dat het dan in productie ook niet werkt omdat het op CircleCI. En natuurlijk zal het vast ook wel een keer gebeurd zijn dat doordat je dat allemaal helemaal moest uitzoeken, dat je dan achter iets belangrijks bent gekomen. Dus dat hadden we laatst wel een keer met iets dat je dacht, oh shit, oké, dat was in productie misschien ook een issue geweest, maar ja, dat gebeurt misschien één keer per jaar of zo. En je bent veel vaker bezig met eigenaardigheden van CircleCI debuggen, waar je geen last van had gehad als je het gewoon lokaal had gedraaid. En dat vind ik eigenlijk veel sterker en veel inzichtvollere analyse. Dat je zegt, hey, wacht eens even, de wereld is veranderd, computers zijn zo snel geworden dat je eigenlijk best wel lokaal multithreaded je hele testfeed zou kunnen draaien. Iets wat toen wij met Rails begonnen gewoon onbegonnen werk was geweest. En ik denk dat je daar dan ook een hele hoop van die setup bullshit mee kunt vermijden. Die je dan op Circle zou hebben. En want Circle heeft ook een hele trage feedback loop en zo. Het is gewoon fucking irritant om daar iets te fixen. Terwijl het lokaal gewoon wel prima is. Maar.
Ja, nee, op zich vind ik daar ook wel wat in zitten. Maar het is wel, ik denk ook dat er wel een verband zit tussen dit artikel en dat artikel. Want als je alles lokaal gaat draaien, dan zijn system tests ook wel een beetje aan de trage kant.
Ja, precies. Dat zou ook wel kunnen, ja.
Dus dat dan...
dat hij dan die kosten...
Ja, kut. Ik heb nog iets heel cools gemaakt om die shit lokaal te draaien. Maar die system tests, die zijn takken traag.
Ja, ik denk dat je daar wel een kern van waarheid hebt ontdekt, ja.
Gewoon, oh ja, nou, dan zijn system tests kut.
Ja, precies. Nee, niet mijn beslissing. Mijn beslissing is niet kut. Ja. Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik vraag me af of hij dat door heeft en dat het niet wil toegeven. Of dat het gewoon onbewust is. Want uiteindelijk, hij noemt het dan, ja, the stickiest point, however, is not testing business logic, which model and controller tests do better and cheaper, but testing UI logic, which means testing JavaScript. Ja, dat is helemaal niet per se waar. Dat, dat je JavaScript aan het testen bent.
Nou als ja, gewoon... dat is misschien ook wel, als je een hele JavaScript-heavy applicatie hebt, dat het dan ook meer een probleem is. Dat
ja, maar zelfs... Dat... Ja, oké, maar stel je voor dus dat je een test schrijft. Ik vind het niet helemaal waar. Ik vind dat je... Nee, de test die je schrijft, dus zo'n capybara-test, dan dwingt je ook al om gewoon dat te doorlopen alsof je die gebruiker bent. En dan zorg je ook dat het end-to-end werkt, weet je wel? Dat je er doorheen kunt klikken. En ik denk dat JavaScript vooral het extra kut maakt. Dus dan heb je nog een laag waarin het fout kan gaan, waardoor het nog irritanter is om met die tests te werken. Maar uiteindelijk is het niet alsof je zegt dat je dan JavaScript aan het testen bent. Want je bent wel degelijk file uploads aan het doen. Kijken of die goed verwerkt worden op de controller, bij wijze van spreken. Stel je voor zo'n semantic search bouwen. Ja, dan moet je dus embeddings genereren. Dan moet je die op de fatsoenlijke manier hebben opgeslagen naar een file upload. En dan moet je ook nog antwoorden geven vanuit die files, bij wijze van spreken. Als je dat zou kunnen, als je dat test met een van de capybara test, dan heb je niet JavaScript getest alleen maar. Dan heb je ook al die andere dingen getest. En die dingen allemaal los testen kan ook. Maar de integratie ervan, nee, dat is de system test.
Ja, en het gaat ook heel vaak stuk in de integratie.
Ja, daarom. Dus ik vind het echt te kort door de bocht om te zeggen, ja, dus, which means testing JavaScript. Nee, er zit ook JavaScript bij. Maar je zou ook een totaal JavaScript-loze applicatie kunnen bouwen, die je dan alsnog met zo'n capybara-test kunt doorklikken.
Ja.
En die gaat dan gewoon veel minder vaak fout in je testsuite. Dus ik vind dat het DHH een beetje de plank mist. Ik vind jouw analyse eigenlijk wel echt goed, dat het komt doordat hij het lokaal draait nu. Dat is gewoon... Ik denk dat hem is, Arjan. Wat kun jij de mensen nou, goed doorgronden, Arjan? Ja, ja. Ladies and gentlemen, we got him.
Gelijk naar Twitter en of X.
Ja, gelijk expose die bastard. Zo, ik heb nog een leuke...
100.000 mensen dat argument hebben gemaakt.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat jij wel uniek bent, Arjan. Ik geloof in jouw unieke analyse. Unieke kijk op de zaak. De enige unieke kijk op de zaak. Hoor hem bij Tech Fiction, jongens. Ik had een teasertje voor de volgende keer, Arjan. De kogel is door de kerk. Er is een keuze gemaakt in het platform van Yes Boonie. En ik ga de volgende aflevering vertellen wat die keuze is.
Alright. Nou, mooi. Dan ja. Ben ik benieuwd.
Ik ook. Maar ik weet het al.
Ik denk het ook wel, maar toch.
Nice. Hey, ja. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.